Pijn en spanning in je lichaam. Al meer dan 25 jaar lang ervaar je pijn en spanning in je lichaam. Ja, wat te doen? Wat te doen? Je bent overal geweest. Wat dan te doen? Nou, het is heel simpel, maar niet per se makkelijk. Wat je altijd hebt te doen dan, hè, als het fysiek wellicht niet werkt, hè, dus dan kijk je naar de andere lichamen. En ik gebruik er altijd 5. Dus ik zal ze even opschrijven. Dus fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en relaties. Ja, dus als we kijken naar fysiek. Ja, nou, als je alles al hebt gedaan, ja, dan wat met betrekking tot fysiek, dan ga je kijken naar het andere lichaam of de andere lichaam. Bijvoorbeeld emotioneel. Is er een emotioneel trauma wat nog steeds dwars zit? Nou, ga ik verder kijken. Zijn er dingen die ik geloof die niet handig zijn? Mentaal. Doe ik wel wat ik echt leuk vind? Ja, heb ik echt plezier? Heeft het zin wat ik doe? Spiritueel. Relaties. Ja, hoe zit het met de mensen om me heen? Waar ik nu mee omga of vroeger mee omging? Heb je die nog steeds invloed? Daarom staat het ook in het midden, relaties. En voor de mensen die de podcast luisteren. Ik heb dan 5 bolletjes getekend. Met fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. En in het midden staat relaties. Omdat relaties hebben effect op je emotionele, mentale, spirituele en fysieke huishouding. Dus vandaar. Dus relaties is heel belangrijk. Nu heeft het allemaal effect. Hè? Dus emotioneel heeft ook effect op fysiek. En ook hoe je denkt, hè, dus het heeft allemaal wel effect. Maar relaties is vaak de kortste klap om heel veel te veranderen. En dan vooral systemisch gezien. Hè, stel je voor, ik heb last van mijn vader, hè, ik noem maar wat. En ik verander dat. Hè, dus ik verander de relatie met mijn vader. Hè, dat doe ik zelf. Hè, misschien de man hoeft zelf helemaal niet te veranderen. Maar ik verander het gewoon. Dan heeft dat effect op heel, heel veel verschillende dingen. Dus vandaar dat ik hem er ook bij zet. Maar goed, hè, fysiek. Wat kan je allemaal doen om pijn- en spanningsklachten uit je lichaam te halen? Nou, je kan heel veel bedenken wat je kan doen. Hè, je kan natuurlijk veel sporten, ja, om te ontladen. Wat vaak goed is om te doen. Ja, want als een spier spanning heeft en je zet hem meer op spanning of je vermoeit hem, hè, dus ga maar eens, stel je voor, ik heb gespannen armen, ik noem maar wat, of schouders. En ik ga de hele tijd strict presses doen, zo, hè, met zo'n stang, totdat mijn schouders niet meer kunnen. Ja, dan zijn die spieren zo vermoeid dat ze ontspannen. Ja, maar goed, het komt steeds natuurlijk weer terug dan. Hè, dus dan en maar dat is een manier om het, nou ja, om ermee om te gaan. Ja, en, nou ja, en je wordt nog sterker ook. Dus het is niet verkeerd, maar het is vaak een manier om ermee om te gaan en niet om op te lossen. Nou, dan kan je fysiek natuurlijk kijken met pijn. Het ging meer over spanningsklachten. Ja, dus fysiek is er wat aan de hand. Als we het hebben over pijn, hè, dus is een signaal van iets wellicht wat ook fysiek aangepakt moet worden. Ja, als ik in één keer stekende pijn krijg in mijn buik of wat dan ook, ja, dan is het goed om naar de dokter te gaan. Ja, dit is wat anders, hè, maar dat snap je wel. In plaats van, oh, laat ik even gaan channelen wat die pijn betekent. Ja, ja, ja. Misschien is het wel een acute blinde darmontsteking. Dan moet je gewoon meteen geholpen worden. Ja, dan kan je heel spiritueel lopen doen, maar het heeft geen zin. Kan je anders gaan denken erover, dat heeft geen zin. Kan je kijken of er een emotioneel trauma onder ligt, heeft geen zin. Ja, dus meteen moet daar fysiek op gehandeld worden. Nou, dat lijkt me heel logisch. En dus, maar goed. Maar wordt daar niks gevonden en moet je er maar mee leren leven? Ja, dan ga je naar die andere dingen kijken. Is het misschien een emotioneel trauma? Is het iets wat ik denk of wat ik geloof wat spanning veroorzaakt? Ja, als ik geloof dat de hele wereld tegen mij is, ja, dan kan dat heel veel spanning veroorzaken. Nee, dat snap je. Hè? Dus als ik naar buiten loop en ik denk de hele dag dat de wereld tegen mij is, en ik denk, oh, maar God, ze moeten mij hebben, dan kan dat heel erg veel spanning geven in mijn lichaam. Nou, dat is ook logisch, hè, maar goed, daar kan je al mee opgroeien. Ja, je kan er al mee opgroeien, hè, door ideeën van je ouders, die misschien wel hebben gezegd: ja, weet je, de boze buitenwereld, hè, kijk uit, kijk uit. Hier ben je veilig, maar buiten, oeh, dat is gevaarlijk. En je gelooft dat. Ja, het zal wel. En je ziet het dan ook. En je ziet het dan ook in de wereld. Dan denk je, ja, je hoeft alleen maar het nieuws aan te zetten en je ziet dat. Dan denk je, oh mijn god, dit is echt verschrikkelijk hier op de hele wereld. En je gaat er ook naar op zoek. Niet bewust, maar goed. Ja, dus dat gebeurt. En dat is mentaal. Ja, dus oké, okay, wat geloof jij wat misschien spanning veroorzaakt? En dat kan heel onbewust zijn. Nou goed. De andere is emotioneel. Is er een emotioneel trauma? Heb je iets emotioneels meegemaakt wat je nog niet goed hebt verwerkt? Ja, dus er kan bijvoorbeeld in de jeugd wat gebeurd zijn. Hè? Bijvoorbeeld mama die opeens, er gebeurt wat mee. Iets ergs. Stel je voor, ze raakt helemaal verlamd. En opeens moet jij voor mama zorgen. En je bent 8. Nou, dan is dat een emotioneel heftig. Ja, heftig ding wou ik zeggen, maar ja, een hele heftige situatie. Maar je hebt geen tijd om emotioneel dat te verwerken, want er moet in de actie. Hè, jij moet voor je moeder zorgen. Hoeft niet als papa aanwezig is, maar stel je voor, papa laat het ook afweten. Opeens ben jij aan de beurt. Nou, dan kan je het helemaal niet verwerken. Ja, dat gebeurde ook in een andere YouTube-video die ook op dit kanaal staat. Van niet goed genoeg voelen. Ja, zoek maar eens op dit kanaal. Maar in ieder geval, ja, dan heb je een emotioneel trauma, ja, nog te verwerken. Ja, dus een traumatische ervaring. Het heeft geen tijd gehad. Oké, okay, prima. Parkeren. Hè, dat was het beste wat je kon doen. Want ja, wat moet je anders? En later krijg je er last van. Nou, dat kan ook allerlei klachten veroorzaken. En spiritueel, ja, doe je wel wat zin heeft voor jou. Ja, dus niet per se voor de wereld of voor je partner, maar voor jou. Nou, daar kan je dan naar kijken. Nou, in dit geval van iemand stuurde mij een audio. Ik heb al heel lang spanningsklachten. Nou, en dan vroeg ik wat verhelderingsvragen. Nou, ik kwam achter 25 jaar al zeker. Maar goed, op het 6e jaar gebeurden er wat dingen. Ja, dus, nou, vader ging weg, dus bleef alleen met moeder over. Nou, oké, okay, dat is al een traumatische ervaring. He, dus daar zit al een emotioneel trauma, he, zou je kunnen zeggen. Nou, misschien is dat verwerkt, misschien niet. Maar dat is goed om naar te kijken. Dan, ja, papa is ook uit de picture. Ja, we weten niet hoe het met papa gaat. He, daar zit misschien ook nog wat in de zin van emotioneel trauma, noem ik hem even. Maar in ieder geval iets. Ja, wat aangekeken mag worden en eventueel veranderd. En hoe doen we dat dan? Begrijpen, vergeven. Hè? Voor de meeste mensen die de video's eerder al hebben gekeken. Hè, begrijpen en vergeven is, ja, is waar het eigenlijk steeds over gaat. Tenminste, als het over emotionele trauma's vaak gaat. Nou is dat super moeilijk. Dus het klinkt altijd simpel, maar nee, doe het maar eens. Zoals Jan Cruijff altijd zei, voetballen is heel simpel, maar simpel voetballen is heel moeilijk. En dat is vaak hoe het is. Nou goed, dat is met dit niet anders. In ieder geval. Dus dat. Maar, zei deze persoon ook, ja, mijn moeder negeerde mij vaak. Dus als er ruzie was, dan negeerde ze mij. Stonewalling. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Jij misschien ook niet. Dus bij deze, dat noemen ze dan stonewalling. Dus we praten gewoon niet meer met je. Nou, het ergste wat je kan overkomen is uitsluiting van de kudde. Dus we praten gewoon niet meer met je. Dat is de allerergste straf voor ons als diersoort, zeg maar, als mens. Ja, om uitsluiting van de kudde. Dat is het ergste. He, dus kijk maar bij gevangenen, de isoleercel is het ergste wat je kan overkomen. Stel je voor, in die isoleercel praat niemand meer met je. Nou, dat is echt vele malen erger dan de doodstraf. Dat is de allerergste stap. Dus moet je je voorstellen, je bent 6, je vader is weggelopen en je moeder doet dat. Ja, niet altijd, hè, maar soms. Ja, dan ben je helemaal, dan weet je dus niet meer wat je moet doen. En dat kan leiden tot spanning, dat snap je. Ja, want je bent in principe altijd op je hoede. Je weet niet wat er kan gebeuren. Wanneer word je weer gestonewalled, zeg maar. Hè? Wanneer word je weer genegeerd? Dus dat is een hele heftige. Ja, dus daar zit ook weer begrijpen en vergeven van moeder. Nu is moeder overleden. Dus ja, dat kunnen we niet meer bij leven doen, maar dat hoeft ook niet. Want, kijk, dat weet je misschien zelf ook wel. En daarom heb ik ook een hekel aan dat soort therapieën. Die dan zeggen, ja, je moet het maar eens uitpraten met je moeder. En maar zeggen tegen je moeder wat ze allemaal verkeerd heeft gedaan bij je. Schrijf me een brief en dan weet ik het allemaal. Maar die moeder is helemaal veranderd. Jij bent helemaal veranderd. En dan ga je als 35-plusser een brief schrijven van je moeder. Wat een kutwijf het allemaal is geweest vroeger. Nou, moeder helemaal in shock. Jij denkt, ik ben er vanaf. Lucht het op. Nou, misschien een klein beetje. Helpt het? Nee, totaal niet. Want als zeg je moeder nu, ja, sorry, het spijt me. Het boeit niet. Maar dan zeg jij, ja, had je eerder moeten wezen. Precies, had je eerder moeten wezen. Dus stop met die fucking brief schrijven dan. Schrijf niet. Niet doen. Want ik bedoel, het heeft geen zin. En ik snap niet dat therapeuten dat nog steeds als middel nemen. Laatst las ik het ook weer ergens. Daar zag ik iemand die zegt, ja, ik heb een brief geschreven aan mijn moeder. Dan denk ik, ja, oké, okay, prima dat je die brief schrijft aan je moeder. Steek hem daarna lekker in de fik. Want het gaat alleen maar om jou. Ja, die moeder is helemaal niet schuldig aan niks. Die doet gewoon iets wat niet handig is. Ja, dat jij daar nu een probleem mee hebt, dat is begrijpelijk. Maar daar moet jij wat mee doen. Ja, dat is lullig. Dat is heel lullig. Ja, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Welkom, ladies and gentlemen, in deze geweldige klucht, die wij ook wel het leven noemen. Met allerlei nachtmerries en leuke dingen en passies en verschrikkelijke shitzooi. En dat is het. Ja, maar goed, dus hoe doe je dat dan? Kijk, je wil weer terug naar die periode dan. Dus je bent 6 jaar. En daar wil je dat je moeder tegen je zegt, ja, weet je, het spijt me, soms negeer ik je, maar ja, weet je, daar kan ik ook niks aan doen. Zodat jij daar gaat begrijpen, daar op die leeftijd gaat begrijpen en op die leeftijd gaat vergeven, gevoelsmatig. Daarom vind ik hypnose zo interessant, want dan voelt het net echt. En daar heb je wat aan. En dan hoef je geen brieven te schrijven, ellende, dit te bellen. Jij had dit, jij had zus, jij had zo. Ja. Nou, jij waarschijnlijk ook. Dus laat gaan. Excuus voor mijn kleine frustratie, die in één keer omhoog kwam. Misschien moet ik ook begrijpen en vergeven. Nou goed, u ziet, ook bij de schilder moet geschilderd worden. En zo bij de hypnotiseur mag wel eens wat vaker in hypnose gegaan worden. Oké, okay. Dus dat terzijde. Ja, dus dat is één ding. Hè? Dus het verlangen wat je nu hebt of voelt, wat je wil horen, dat wil je niet nu horen, want nu heb je het geen zin. Ook al zeggen ze het 100 keer, het komt toch niet binnen. Bij die kleine. Dus daar wil je dat. Dus dat is één. Maar deze persoon zei ook nog iets interessants. Ja. De broer van mijn moeder deed het ook. En de opa deed het ook. En dat soort dingen. Dus het is een generationeel ding. Het is iets wat van vader op zoon, op moeder op dochter wordt doorgegeven. Ook deze persoon deed dat in relaties en daardoor zijn relaties fout gegaan. Moeder deed dat in relaties, daardoor zijn relaties fout gegaan. Opa deed in relatie. De relatie ging waarschijnlijk niet fout, want oma mocht niet scheiden vroeger, waarschijnlijk. Of deed het gewoon niet. Of... Ja, vroeger mochten vrouwen niet scheiden. Ja, voor 1956, meen ik. Dus misschien nog iets later. Ja, kan je je misschien niet voorstellen, maar ofwel. Maar dat mocht niet. Hè, mocht geen eigen bankrekening. Ja. Het is apart, vind ik. Waarom vrouwen geen eigen bankrekening? Maar ja, dat was toen zo. Dus je kan je voorstellen, ja, stel je voor je wilde als vrouw scheiden in de jaren 50. Ja, prima, leuk voor je, maar dan heb je helemaal niks. Ja, dus je kan je voorstellen dat daar ook heel veel mensen daarvoor bij elkaar bleven. Ja, dus dan, ook al negeer je iemand, die gaat ook niet weg. Ja, al voelt hij dat, vindt hij dat verschrikkelijk. Dus dat is een aangeleerd patroon op generaties. En misschien opa, die doet het ook om misschien zijn vader of moeder of weet ik veel. Nou, en zo gaat het maar door. Dus ook daar zit een kans, ja, om dat te doorbreken. Ja, om dat niet te doen. En daarom heb ik ook relaties erbij gezet, expres. Werk altijd ook vanuit die bril, maar in dit geval is dat een hele interessante en belangrijke bril om naar te kijken. Want dit patroon herhaalt zich dus steeds. Ja, dus ook in het leven van, nou ja, de persoon zelf. Ja, dus hoe los je dat nu op? Nou ja, in jezelf dus ook. Wat maakt het nu? En dan ga je kijken naar een paar dingen. Ja, dus wat levert het je op om dat te doen? Ja, dus wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Nou, en van daaruit bedenken, oké, als ik dat wil bereiken, en de positieve, hè, stel je voor, ja, ik wil bereiken dat diegene voelt dat hij het fout heeft gedaan. Nou, dat is niet per se heel positief, maar oké, wat levert dat dan op als diegene voelt dat hij het fout heeft gedaan? Ja, dan komt hij tot inzicht. Oké, en wat levert het op als die persoon tot inzicht komt? Nou, dit is hypothetisch, hè, want ik weet niet hoe dat in die persoon zelf gaat. Maar het gaat even om het upchunken van waarde. En wat vind je er nou belangrijker? Nou, dus ja, dat hij een inzicht krijgt. Oké, en wat levert het op als die persoon een inzicht krijgt? Ja, dan begrijpt hij het, weet je wel. Dan begrijpt hij dat hij dat dus niet moet doen. Dan krijgt hij inzicht in gedrag. En wat levert dat dan op? Nou ja, dat hij het. Waarschijnlijk dat gedrag niet meer gaat doen. Oh, en wat levert dat dan op als hij dat gedrag niet meer doet? Nou, dan kan ik meer met die persoon verbinden. Oké, en wat levert het op als jij meer verbinding voelt met die persoon? Ja, dan voel ik, ja, nou ja, dan voel ik verbinding. Nou, hè, dus je doet het bijvoorbeeld om juist te verbinden. En als je daarover nadenkt, dan denk je, nou, dat is misschien wel de allerslechtste manier om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja. Ja, dat heb jij zo geleerd. Van generatie op generatie op generatie. Dus nu, om dat te doorbreken, je weet, oké, ik moet dus verbinden. Oeh, dan moet je dat steeds wanneer je dat gevoel krijgt, oké, ik ga nu in de stonewall. Hè, dus ik word nu geen stenen muur. Hè, dus ik ga niet als een stenen muur. Nee, ik word nu ook niet per se de klaagmuur. Alhoewel, dat zou misschien een goede eerste stap zijn om in ieder geval iets te zeggen. Beter dan nog klagen, dan negeren. Maar misschien op een gegeven moment, ja, naar een soort hugging wall of zo. Hè? De hug wall, dat we gaan huggen. Ja, in stapjes. Hè? De stonewall, klaagmuur. Knuffelmuur, nou zoiets. Maar in ieder geval dat je merkt, oké, nou ik ga niet meer met je praten. Dat de trigger wordt, die trigger van, ja, ik vind het niet zo prettig wat je doet. Dat je die erin traint. Nou, dat kan je gewoon trainen. Je kan het er ook in hypnotiseren. Het gaat om, wat is de trigger? Ja, dus als we een trigger vinden van oké, als iemand dit doet, of zegt, of weet ik veel wat, of die kijkt op een bepaalde manier, we moeten goed onderzoeken wat de trigger is. Dat is best wel een uitdaging. En soms heb je daar iemand anders voor nodig om het uit te vragen. Maar goed, met een beetje zelfonderzoek kan je er ook wel komen. Oké, maar als hij dit doet, oké, maar wat precies doet hij dan? Wat precies is het, hoe hij kijkt, hoe hij omdraait, hoe hij weet ik veel, maakt niet uit wat. Nou, als hij dat zegt, oké, maar welke toon is dat ook nog belangrijk? Ja, die toon of dat. En wat voel je dan? Dan voel ik, nou, weet ik veel wat ik voel. Oké, en dat gevoel triggert iets te zeggen. Al komt het bijna niet je strot uit in het begin. Doen. Ja, oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Je kan dat eerst droog oefenen. Door gewoon een situatie voor de geest te halen. Er gebeurt iets, je voelt het gevoel. En dan in de spiegel zeggen: ja, ik vind het niet fijn dat je dit zegt. Of iets anders. Het maakt niet uit wat je zegt. Nou, al loop je, al scheldt iemand helemaal uit. Het is beter dan negeren. Het is beter. Niet het beste, maar beter. Hè? Nou, en dan dat trainen. Dus dat is een manier. Of met hypnose teruggaan naar het allereerste moment dat dit probleem ontstond. Ja, en daar kan je dat ook oplossen. Maar dan zou het misschien zelfs terug kunnen gaan naar, dan wordt het bijna een soort, ja, generationele regressie, waarbij we zelfs een regressie in regressie kunnen gaan doen. Dat is zeggen van nou, we stappen eerst in de persoon. Hè, dus we gaan met de persoon terug naar het allereerste moment. Stel je voor, het is zes, je bent 6 jaar of nog eerder. En je merkt dat opa doet. Stappen we in opa. Gaan we met opa een regressie doen. Nog steeds met dezelfde persoon. Dat klinkt een beetje abracadabra, maar het kan heel interessant zijn. En dan kijken waar dat vandaan komt. Oh, daar was het ook al. Misschien nog verder terug. En misschien gaan we wel generaties terug. Daar veranderen we het dan. En dan groeien we weer op van generatie op generatie op generatie, zodat al dat intergenerationele trauma oplost of gedrag verandert. Dus dat kan, nou, daar heb je wel hulp bij nodig, maar dat andere kan ook. De bewustwording is het allerbelangrijkste. En als je dat gaat trainen en je verandert het, jij verandert het, dan verander je het ook voor iedereen. Want zo is het ook weer. Ja, dus. In mijn geval, ik was verslaafd. Nou, waarschijnlijk is dat allemaal overgeërfd gedrag geweest. Niet per se misschien het verslavingsidee, ook wel een klein beetje. Maar zeker wel het gevoel wat eronder lag om drugs en drank te gaan gebruiken. Dat weet ik. Ja, omdat ik, nou ja, mijn vader en mijn opa een klein beetje ken. Dus daar zit wel wat in die lijn. Nou, bij mij is het gestopt en mijn jongens. Die doen het niet meer. Ja, dus dat is. En waarom? Omdat ik het heb veranderd. En niet per se door helemaal in regressie te gaan, wat ook had gekund, maar ja, dat wist ik toen nog niet. Maar om het zelf ermee te stoppen. En bewust van te zijn: oké, wat is er nog meer wat niet van mij is? Nou, dat is best wel lastig, want ja, wat is van jou, wat is niet van jou? Maar goed, dat kan wat zelfonderzoek. Ja, kosten, zeg maar. Nou, dus, resumerend, spanningsklachten komen voort uit genegeerd worden. Ja, want daar is de kiem gezaaid. Die is al in generaties lang gezaaid. Wanneer je die kiem eruit haalt en je stopt er zelf mee, is de kans dat die spanning weggaat. He, dus dat is één. Een andere belangrijke is emotie, emotionele gebeurtenissen van scheiden en genegeerd worden, oplossen. Ja, dus gedrag veranderen zelf. Oké, dat is top. Dat kan al heel veel verlichten en misschien al oplossen als het echt met terugwerkende kracht doorgaat. Maar vaak, hè, de body, het lichaam onthoudt ook. Hè, dus ja, waarschijnlijk moet je daar ook wat mee. Is het niet genoeg om alleen het gedrag te veranderen? Dus ja, moet je je vader en moeder gaan vergeven. En misschien zelfs wel je opa, je oom en nog meer familieleden. Nou, heel veel succes daarmee. Laat gerust een reactie achter hieronder. Vind ik altijd leuk om te lezen. En ja, abonneer je even op het kanaal, op het belletje, als je hier meer van deze video's wil. En nou ja, goed, mensen sturen mij een audiootje. Ik heb nog heel veel audiootjes liggen. Dus er komen nog heel veel videootjes aan. Ik hoop dat je hier ook weer wat van hebt opgestoken. Laat het gerust ook weten. En tot de volgende keer.